Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Zijn vol, mijn biezen gepakt. Want ik trek het niet meer, ik voel me ondergekakt. Je hebt me bedrogen, belogen, bespogen. Je ziet me niet staan, want je hebt stront in je ogen, Chanel.
Ja, dit was Stront in je ogen van Tommy Underdog. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, samen met mijn gasten door de persoonlijke uiterwaarden der schaamte trek om te kijken wat daar al dan niet dan toch aan flora en fauna de kop opsteekt. Ja, en vannacht is mijn gast. En ja, dat voelt heel rijk. Want in het duister zit te stralen Lies Visgedijk. Ja, Lies Visgedijk.
Hallo Tina.
Wat een nacht, hè Lies?
Ach, het is een dolle nacht. We hebben heel veel meegemaakt. Het is één grote achtbaan.
We hebben veel gedronken ook, hè. We dachten, ach, we kijken eens in een glaasje met z'n tweeën.
Ontzettend veel gedronken. Het ging van bier naar wijn en toen naar sterk. En nou weet ik niet meer wie ik ben eigenlijk.
Ik eigenlijk ook niet. Dus ja, we moeten maar gewoon gaan beginnen. Kijk, we zitten hier en je ziet hier verschillende camera's. Terwijl dit een podcast is.
Oh ja.
Zie je ze?
Ja.
Oh, je had ze niet geregistreerd.
Niet gezien.
Nou ja, dat zullen de glaasjes zijn die gaan tellen.
Ja.
Maar ze doen het dus niet, die camera's. Ze staan uit.
Oké, dus ik kan lekker mijn BH een standje wijder zetten. Ik kan onderuit zakken.
Ik zou dat allemaal heel erg waarderen.
In mijn neus beuteren.
Als je dat zou doen.
Okay.
Vind je het eigenlijk lekker dat ze niet aanstaan, die camera's?
Ja, dat vind ik wel lekker eigenlijk. Want ze staan ook best vaak wel aan.
Ja.
Hè? En
wat gebeurt er dan eens?
Nou, ik merk dat ik me de laatste tijd wel een beetje eroverheen moet zetten. Dat je niet meer moeders mooiste bent. En dus dan is het ook wel eens lekker als die camera eens een keertje niet aanstaat. Want ik heb eigenlijk helemaal geen zin om altijd mee bezig te moeten zijn met hoe je eruit ziet.
Ben je veel bezig met hoe je eruit ziet?
Ik probeer heel erg dat niet te doen. Want het is een verloren wedstrijd. Dus ik probeer heel erg me daarvoor af te sluiten. En daarom kijk ik bijvoorbeeld ook steeds minder op mijn werk dingen terug. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed is. Want het is juist best heel goed om af en toe even te kijken wat je hebt gedaan. En hoe je het anders zou kunnen doen. Maar ik schrik dan altijd even. Oh mijn god, wie is dat? Oh, dat ben ik. En dan, dat is heel raar. Ik denk dat het alleen maar steeds meer wordt als je ouder wordt. Snap je wat ik bedoel?
Heel goed. Misschien blijf je wel eeuwig 27 of zo in je hoofd. Of dat wil je ook.
Ja, terwijl bij de mensen dus om me heen, dus mijn vrienden, mijn vriend en zo, vind ik eigenlijk het ouder worden heel mooi. En dan vind ik het heel fijn. En dan denk ik, oh, wat ben je mooi. Of ik vind het eigenlijk heel mooi. Dus je hebt een beetje een soort rare zelfkritiek.
Ja, Lies, meestal als je ergens te gast bent, dan is het van, goh, hier is ze, Lies Visgedijk. Moet u nou eens even horen. En dan wou ik jou vragen, zou jij jezelf willen introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
Ik ben Lies. Ik ben 49 jaar. Ik ben vorige week 49 geworden. Ik heb twee jongens. Ik ben alleenstaand moeder. Ik heb wel een vriend, maar die heet Mark. En ik ben alleenstaand moeder. En dat vind ik soms moeilijk. Want ik ben best wel een beetje chaotisch. Dus ik vind het moeilijk om alles goed te regelen. En dat alle dingen kloppen. En alle dingen die ik moet doen, dat stapelt zich soms zo erg op dat ik dan eigenlijk helemaal niets meer doe en de hele dag een kruiswoordpuzzel maak. Omdat het te veel is wat ik moet doen. Of de hele dag zit ik in een kookboek te lezen. Ik kook niet eens, maar ik zit het gewoon te lezen, snap je? En dat is wel een beetje wel mijn kern. Verder hou ik heel erg van de natuur. ik ben eigenlijk heel erg dwangmatig bezig met een huisje in Drenthe of een huisje in Frankrijk of waar dan ook een huisje. Want ik wil heel graag dus een huisje. Ik heb soms wel eens het gevoel dat het huisje er nooit gaat komen, maar daar ben ik heel erg mee bezig. En ik vind het leuk om 's avonds bij de jongens te zijn. En dan, ik heb een jongste zoontje, chef. En dat is, wij zijn dan eigenlijk twee oude wijven samen. En dan kijken we op de bank naar bijvoorbeeld Dr. Pol. Of Heel Holland Bakt. Of Say Yes to the Dress. Dat soort dingen. En verder hou ik heel erg van muziek. En ik hou heel erg van Mark. Die vind ik ontzettend leuk. Die ken ik nu 2,5 jaar. Eigenlijk al wel wat langer. En ik vind het leven best een beetje moeilijk, maar steeds minder moeilijk om dat toe te geven.
Wat vind je het moeilijkste aan dit leven?
Wat ik moeilijk vind, nou, ik hou heel erg van me verheugen op dingen. Of ik verheug me op iets, of ik zie heel erg tegen iets op. En dan is het gebeurd en dan was het of tegengevallen of meegevallen. Maar ik zou heel graag, wat ik moeilijk vind aan het leven, is dat ik heel graag gewoon nu zou willen zijn en dat het is wat het is, zonder dat ik de hele tijd bezig moet zijn met wat er allemaal moet gebeuren of hoe het zou moeten zijn of waar ik heel erg tegenop zie. Het is soms wel eens een beetje moeilijk om daar dan een soort balans in te vinden. Als ik een hele dag niks te doen heb, dan ben ik van binnen heel druk.
Dit is een podcast over schaamte en eigenlijk zijn we al vol, denk ik.
Ja, want ik ben hier niet trots op natuurlijk.
Ik
kan me wel een beetje voor schamen eigenlijk.
En je hebt een taartvorm, vond ik ook leuk, met schaamte op tafel gezet. En nou wil ik eigenlijk meteen door op dat van dat je zei, ik doe het zelf, ik organiseer het zelf zo. Waarom zou je dat doen, denk je?
Dat ik kan heel moeilijk daar een soort maat in vinden, snap je?
Ja.
Ik heb eigenlijk heel weinig dagen dat er niets is ingevuld. Ik moet eigenlijk heel veel de hele tijd. Dat is natuurlijk ook met kinderen. He, dat geeft ook een soort rust, want je weet,
's ochtends moet je opstaan.
Vakantie bestaat niet meer.
Ja.
Dus dat is ook wel, dat geeft ook wel een soort van gevoel van belongen, weet je wel? Dat je denkt, nou ja, ik hoor bij deze groep mensen en daar moet ik voor zorgen. En dat is heel belangrijk, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar het hebben van niet ingevulde tijd, of een beetje gaan lopen in de stad, of iemand tegenkomen, of dat schiet er een beetje bij in.
Wat zou er gebeuren als jij nu in een huisje in Drenthe zat op een schapenvacht of door de stad liep te slenteren en er was geen moeten?
In de stad zou ik toch heel veel producten kopen. En dan zou je uiteindelijk denken, ik heb nu zoveel tassen met dingen. Ik heb nu ook de weekboodschappen gedaan en allerlei kleren en dingen, sportschoenen voor de jongens en zo, dat je dat allemaal niet meer kan dragen. En dan uiteindelijk kom je heel moe thuis met een grote buidel met allemaal shit. En in Drenthe zou ik denk ik heel erg bezig zijn met wat is de beste wandelroute? Waar beginnen de paaltjes? Waar kan ik parkeren? En is dit wel echt de leukste route die ik nu kan vinden?
Dus je bent eigenlijk op zoek naar 1000% rust, maar dwarsboomt met je eigen gedachten en vulling die 1000% rust, omdat de rust misschien wel te
belast, hoe noem je dat? Te confronterend is, te veel is. Als je rust neemt, dan ga je natuurlijk enorm nadenken over alles wat je hebt gedaan en hoe je het doet. En dat je eigenlijk gewoon maar dingen heel shit hebt aangepakt in je leven, of dingen die het goed hebt gedaan, of allerlei dat soort negatieve shit. Maar misschien moet je daar wel doorheen, hoor. Dat dan daarna een soort van zenachtige rust zich aan je voltrekt. Maar ik moet eerst altijd door een hele hoop negativiteit heen, jegens mijzelf.
Heb je zo'n voorbeeld waarvan jij zegt van, nou, dat heb ik niet goed gedaan volgens mezelf?
Opvoedingsdingen denk ik wel eens. Ik heb bijvoorbeeld, dan denk ik, ik heb veel te weinig geduld gehad. Ik heb niks nuttigs gedaan met mijn tijd. Ik heb bijvoorbeeld niet iets echt geleerd in de afgelopen 10 jaar. En in iets dat ik denk, ik heb. Ik hoor wel eens van vrienden die doen dan bijvoorbeeld een cursus. Dingen. Van dingen die ze dus niet, die ze dan nooit hebben gedaan of zo. Of cursus Spaans. Of lopen door een Guatemala met een rugzak.
Vind je dat moeilijk? Ik vind het eigenlijk dat je zegt van, nou, ik kom erachter, ik ben 10 jaar verder en ik heb gezwoegd. Vind je dat moeilijk?
Om daarop terug te kijken. Ja, het is meer. Ja, Ik ben nu naar beneden aan het lopen, zal ik maar zeggen, met een rugzak. En dan kijk ik achterom, dan denk ik, Jezus Christus, dat is achter mij is gewoon de Matterhorn. Daar ben ik overheen gelopen.
En ben je dan niet trots op jezelf ook?
Ja, als ik het zo zeg, dan denk ik, ja, dat zou wel mooi zijn om te visualiseren dat die enorme berg achter je ligt, waar je overheen bent gegaan. Het is niet, ja, het is ook niet een verdienste of een prestatie, want je zet gewoon de ene voet voor je andere. Ja, dat hebben misschien de meeste mensen die kinderen alleen hebben wel, herkennen dat misschien wel, van ja, je doet het gewoon omdat je het moet doen. Maar het is misschien wel iets om achteraf trots op te zijn.
Ah, een beller.
Ja, een hele fijne, mooie nieuwe nacht van iedereen.
Hallo?
Hallo, je spreekt met Katinka Bontekoe en ik zit natuurlijk wel lekker te luisteren. En wat ik dan ook zo enig vind, is dat Lies Visgedijk daar dan zit.
Ja.
In die studio, bij Darmstad FM.
Hallo, Lies. Hallo, hi.
Ja, nou, ik vind het leuk dat je er bent.
Wat heerlijk dat je bent.
Dan had ik ook direct en meteen een vraagje voor je.
Ja.
Want ik dacht, ja, ik luister nou toch. En dat is, jij hebt de toneelschool gedaan, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, de theaterschool. En ja, nou wilde ik eens vragen, als je dan in zo'n klas zit, hè, hoe zorg je ervoor dat mensen je zien? De docenten, dat je toch met je kleine kopie zo boven dat maaiveldje uitkomt. Dat wilde ik wel eens vragen, wat je tactieken zijn.
Wat een goede vraag.
Op zo'n moment.
Ja.
Hè? Nou, ik ben hartstikke benieuwd naar het antwoord natuurlijk.
Ja. Oké. Okay.
En nou ja, dan hoor ik het wel.
Ja.
Moet het wel verschijnen, dat antwoord van je. Nou, een hele fijne nacht nog.
Dankjewel.
Dag Katinka.
Dag Katinka.
Nou, Katinka, ja, een goede vraag.
Eens kijken, dan gaan we nu even terug in de tijd. Dan gaan we even naar 1994. Toen zat ik in mijn eerste jaar op de Amsterdamse toneelschool. Ik kan me nog wel uit die tijd. Ik was wel een beetje een grijze muis. Ik was niet heel knap. Ik kon niet heel goed dansen. Ik kon eigenlijk niet heel veel dingen echt heel goed. Maar ik was er wel en ik probeerde het steeds wel. Dus ik werkte wel hard. Ik voelde soms wel eens een soort hele, ja, een soort enorme ambitie of zo. Om het goed te doen of om het moment helemaal te nailen, weet je wel. En dat heb je dan wel eens bij spelen. Of dan had je met je klas, moest je dan een soort presentatie geven. Het is eigenlijk best stressvol. Elke week moest je dan wel iets presenteren. Maar je raakt heel erg geoefend in het precies op dat moment pieken. Dat is wel echt iets wat een soort tweede natuur wordt. En op een gegeven moment krijg je daar een aardigheid in. En dan ga je ook een beetje verheugen op die momenten. En ik denk dat dat een soort moment werd voor mij, zo in tweede, derde jaar. Dat ik merkte dat ik dat een beetje onder de knie ging krijgen. Dus ik was eerst best heel lang een soort grijs en in de achterhoede, zwetend en puffend, probeerde ik mee te doen. En zo heel langzamerhand krabbelde ik een beetje overeind. Dus het kwam me niet aanwaaien.
Kon jij in die tijd goed naar jezelf kijken? Kon je toen goed naar jezelf kijken?
Nee, ik denk dat ik veel te hard werkte. Ik zou nu wel veel meer opteren voor veel meer gas terugnemen. Veel meer je tegenspelen, goed laten zijn. Reageren op wat een ander je aanbiedt. En ook heel erg reageren op de situatie, het script. Allerlei dingen die zich op dat moment aandienen. Die spelen ook mee. En als je van tevoren helemaal een parcoursje voor jezelf hebt uitgezet met zo ga ik het doen en dan zeg ik dat zo en dan zeg ik dat zo en dan zeg ik dat zo en dan is het goed, dan word je eigenlijk een soort gesloten systeem. Dat is in het leven eigenlijk ook zo, hè?
Nou, ik vind het grappig dat je het zegt, omdat in je echte leven jij wel van de parcoursjes bent. Van ik moet dan dat doen, dan dat. En in het theater ben je vrij eigenlijk.
Ja.
Op het toneel of in een film.
Ja.
Ja. Hoe kwam je erop om naar de toneelschool te gaan, Lies? Waar kom je vandaan eigenlijk?
Ik kom uit een dorpje, dus bij Roermond. In de jaren 70 ging daar volgens mij toch een hoop cultureel budget heen. Om een of andere rare reden hadden wij daar een cultureel centrum. Met
Hoe
een podiumpje.
Dat?
Don Bosco.
Ja.
Don Bosco had een klein podiumpje. En er hingen dan ook nog de carnavalsmaskers van vorig jaar, weet je wel. Er was ook een barretje met van die bakstenen muren. En er was ook elke zaterdagmorgen om 11 uur dramatische expressie. En er was een leraar Nederlands, die heette Wiel. En die Die had dus een clubje kinderen en hij ging met die kinderen spelen. Dramatische expressie. Dus dan zaten we op dat podiumpje, dat noemden ze dan de bühne. En dan zei hij, oké, we zitten met z'n allen in de modder vast. We proberen te lopen, maar je kan niet, want je voeten plakken aan de modder. En we hebben het moeilijk, we hebben het zwaar. En ineens vliegen we. En dan gingen wij dus de hele tijd, liepen we op de maan. En dan waren we weer in een oerwoud. En dan hadden we weer oorlog. En dan waren we weer engeltjes. Of die man die heeft zo'n enorme fantasie, had hij. En die rolde vaak over de grond van het lachen om wat wij deden. Dat die zaterdagochtenden, dat werd voor mij echt het... Het allerleukste van de hele week. Waarin ik eigenlijk het gevoel had dat dat was waar het om ging. Waar het over ging. Dus eigenlijk het dingen verzinnen en jezelf daarin voorstellen. Dat je dus in iets zit wat verzonnen is. En die ander zit ook in die constellatie die verzonnen is, die niet echt is. En die mag ook gewoon doen wat hij of zij wil. En daar maak je dan iets samen. Dat vond ik echt het allermooiste wat er was. Met verkleden en... samen elkaar in een soort imaginaire wereld elkaar ontmoeten. Dat is eigenlijk de reden waarom ik dit ben gaan doen.
Er wordt weer gebeld, Lies. Het is een drukke nacht.
Hallo, hallo. Ja, dag. Ik spreek met Freek Spanbroek.
Hallo.
En ik zit weer te luisteren naar Darmstad en Hem. Ja, daar kom ik niet bedrogen uit vannacht. Want er zit Lies Vissendijk daar. Hallo, Lies.
Hallo, Freek.
Dag, Lies.
Hi.
Ja, fijn dat je bij mij bent. En ik zit te luisteren. En dan gooi ik er ook altijd weer een vraagje in. Want dat is toch een klein rustpuntje in de nacht natuurlijk. Ook voor mij, want dan kan ik lekker luisteren. Eerst de hele dag nadat je dat gezever van Karin geluisterd. Nou, dat is nou eventjes lekker uitgeschakeld. Want ik lig met een open mond in het echtelijke bed te snurken.
Ja.
En ga ik naar jou luisteren, Lies. Dat doe ik veel liever. En mijn vraag vannacht aan jou is... ze zeggen wel eens dat als je aan het acteren bent... dat je 100% moet geven.
Ja.
En dan vroeg ik me al af van, is dat eigenlijk wel mogelijk? En wilde ik vragen, wat was de laatste keer dat je dacht... potverdikke me, ik kom niet aan die 100%. Ik zou wel eens wat meer acteer zelfvertrouwen willen hebben. Wanneer was de laatste keer dat je dat hebt meegemaakt? Nou, ik heb in mijn huwelijk totaal geen zelfvertrouwen. Maar goed, dat is geen nieuws meer voor de vaste luisteraar.
Nee.
Maar goed, we gaan maar kijken wat we daar allemaal weer aan kunnen doen. Ik heb de hond nog, dus die ligt nou lekker aan mijn voeten.
Fijn.
En, ik heb altijd die bako nog.
Ook nog,
Ik heb lekker nauwe paprika chips gemixt met chipito's. Dus, Freek komt de nacht wel door. Oké.
Dag Freek, zet hem op daar. Dag. Ja,
ik heb eigenlijk bijna nooit... Misschien heb ik het wel eens heel af en toe dat je bijvoorbeeld geëmotioneerd raakt. En dat je dan merkt dat je dus tijdens een take of... de scène die je dan speelt, precies op het goede moment weer geëmotioneerd raakt. En dat je dat dan een beetje kan terugnemen, zodat er een soort van waarachtig gevoel ontstaat. Dat kan je soms wel eens hebben. Dan is hoe je je voelt, valt dan ineens samen met wat het in het verhaaltje moet zijn. En dan geeft dat een soort rust. Dan denk je, alles wat ik nu doe is eigenlijk goed, want ik ben goed geconcentreerd en het klopt. Maar dat is eigenlijk hoogst zelden. En het rare is dat de momenten dat je dat echt had... hoeft helemaal niet te betekenen dat er heel overtuigende momenten zijn.
Dat is zo gek, want voor jezelf voelt het anders... dan wat je op beeld uiteindelijk gaat zien.
Heel raar. Heel erg raar. En op het toneel, ik speel bijna geen toneel meer helaas... maar weet ik nog dat ik dacht, godverdorie, wat heb ik een lekkere voorstelling gespeeld. Ik heb alles, die lachen gehaald, ik heb dit. En dan was het achteraf en dan had iemand het gezien die het al vaker had gezien. Die zei dan, het was veel te veel. Of jullie waren heel erg zelfgenoegzaam.
Ja, mensen zien iets totaal. Jij zit alleen maar met jezelf. Ja. En oké, met de interactie die je op een toneel hebt. Maar mensen zien een geheel en daar ben je een radertje in. En, dat is een totaal ander perspectief eigenlijk.
Ja, dat is heel raar. En je hebt ook echt wel van die klassieke filmacteurs... die kijken dan zo langs de camera van rechts naar links en zeggen dan iets. En dat kan in dat prachtige kopje helemaal leeg zijn. En ze kijken heel langzaam. Je ziet hoe het licht verschuift op dat gezicht. En ze zeggen dan die tekst. En dan denk je, oh mijn god, wat zit er in die binnenwereld? Wat is dit? Dit ben ik. Of dit, wat is dit? En dan zit daar helemaal niets in.
Ja, of ook van, verdomme, moet om 12 uur mijn kinderen
ophalen. Ja, precies.
Godsam, ik had nieuwe schoenen, helemaal kapot. Ja.
Ja, en dat is het hele, dat is raar van sommige van sommige filmacteurs.
Ja.
Alain Delon of zo, weet je wel. Ik kan me niet voorstellen dat Alain Delon Franse filmacteur en van die jaren 70 politiefilms zonder dialoog. Ik kan me niet voorstellen dat hij nou echt hele diepe dingen dacht over het script. Maar als Alain Delon door de regen aankomt lopen en hij... Je hebt een close-up en hij kijkt en hij steekt een sigaret op. Denk je, oh mijn god, ik die eenzaamheid, die leegte. Die...
Alain, kom toch hier in mijn armen. Man. Blijf daar niet staan met die sigaret in die regen. Kom hier, jongen.
Trek die regenjas uit.
Ja, ik denk dat het helemaal klopt, die 100%. Ik heb ook met teksten leren, doe ik het liefste in een drukke ruimte. Dus dat kan gewoon beneden zijn met de kinderen en de televisie zijn. Omdat zo lekker, ja, dan leer je toch het best. En dan is het niet zo van dat het moet.
Heel raar, want als je dus daar zit boven in een studeerkamertje en je kijkt naar dat witte vel en die regels, dan verkramp je, of ik weet het niet, dan gaan de laadjes dicht in je hoofd of zo. He?
Ja, het is toch ook gek dat we eigenlijk altijd de woorden van iemand anders gebruiken.
En je hebt wel mensen die kijken daar dan een beetje op neer. Die vinden dat dan een soort minderwaardig. Dat vind ik eigenlijk heel erg. Ik kan daar gevoelig voor zijn als daar wel eens een opmerking op een feestje of zo. Hè? Een opmerking overvalt. Want,
heb je een voorbeeld van zo'n opmerking?
Bijvoorbeeld iemand die gestopt is met spelen en die is gaan regisseren of zo. Of die is gaan schrijven. En die zeggen dan, ik ben zo blij dat ik niet meer op een set hoef te staan en te spelen. Ik vind het zo saai. Ik vind het echt... heerlijk. Nee, laat mij maar. En dan denk ik, ja, dat vind ik toch... Spreek voor jezelf. Ik vind het om in dit beroep oud te worden... en met een soort onbevangenheid elke keer weer opnieuw... een samenwerking aan te gaan. Dat is best heel knap als je dat goed kan.
En het mooie aan ons beroep is inderdaad wat jij zegt. Je gaat telkens een nieuwe verbinding aan met mensen. Ja. En dat is gewoon altijd waardevol. Ook al zijn het niet de mensen die je misschien zelf uit had gekozen.
Ja.
Ja, je kan niet anders als je acteur bent dan interesse hebben in andere mensen. En dat is volgens mij wel een, vind ik een pre.
Ja, en weet je wat ik nou ook leuk vind aan ouder worden?
Nou, dat heb ik wel eens horen, Lies. Kom op.
Nee, nou ja, ik heb wel eens een hele blauwe maandag, helaas veel te weinig, een keer les gegeven. Dan is het zo lekker dat je wil dat die ander heel goed wordt. En dat ik heb nu wel de laatste tijd wat meer... dat als ik dan iets doe, dat ik dan wil ik eigenlijk dat het ding heel goed wordt. Zo probeer ik het eigenlijk minder te laten gaan over mezelf. Want dat is een soort doodlopende weg. Maar je wil dan dat het ding heel goed wordt.
Het geheel.
Ja, en ik hou ook bijvoorbeeld van als iemand een lied zingt... dan vind ik het fijn dat diegene wil dat het nummer heel goed wordt. Dat gewoon ontzettend goed... dat verhaaltje van het liedje wordt verteld. Of dat iemand op het toneel een solo doet. Of ik zeg maar wat. Dat je gewoon dat het ding heel goed wordt. In plaats van zelf ontzettend daar heel
staan
veel lof
zingen.
Te gaan oogsten. Ja,
ja om dat, het zingen.
Om het zingen, inderdaad. Dat bij liedjes zie je dat heel duidelijk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods... for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Maar heb je zo'n nummer wat jou helemaal van je sokken af swiped?
Het klinkt een beetje raar, hoor. Maar ik heb het eigenlijk als bijvoorbeeld als je je kind hoort zingen of zo. Die zit de Lego te spelen en die zit te zingen in de kamer naast je. En dan luister je naar iets wat zo'n jongetje van 11 dan zit te zingen in zijn eentje. Of als mijn vriend, die zit dan wel eens aan de piano. En als hij dan denkt dat niemand luistert, dan zit hij... allerlei liedjes van Joost Prinsen te zingen in zijn eentje, weet je wel. En dan is hij helemaal in zichzelf gekeerd. En dan zit ik wel eens zo achter een kier van een deur te kijken. En dan is dat voor helemaal niemand bestemd, alleen maar voor hemzelf. En dat ontroert me dan heel erg. Want dan denk ik, kon iedereen dit maar zien? En dan zou iedereen nu hier om zitten te huilen, weet je wel.
Nou ja, dat is eigenlijk heel mooi. Inderdaad, als iemand iets doet voor zichzelf, omdat iemand het kwijt moet. Ja. Omdat dat klaarblijkelijk is wat op dat moment daaruit komt.
Ja.
Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Niet eens bestemd voor ogen of oren. Ja. Intiem.
Ik had het ook laatst bijvoorbeeld met Kerstmis. Dat ik heb een hele grappige schoonvader. En die had dan die heeft dan een wit overhemd aan, want Kerst, met bretels. En toen gingen we kerstliedjes zingen aan de piano. En hij wil dan dat begeleiden. En dan zie ik zo dat grijze hoofdje met die bretels. En dan zit hij zo achter die piano, wil hij het allemaal heel goed doen. En dan wil hij dat we het ook heel goed zingen. En toen zongen wij dan zo, Er is een kindeke, Gloria en zo. En hoe hij dat zo zat te spelen en hoe die dan... Ja, dat vond ik zo... Dat vond ik zo ontroerend. Ja, eigenlijk wordt het steeds kleiner, hè? Wat je ontroert of waarvan je denkt, oh ja, hier gaat het over. Oh.
Ja, dit is natuurlijk heerlijk. Ja, fijne nacht. Wat is het een nacht ook?
Nou.
Wat een schitterende nacht deze nacht. En dag, je spreekt met Andrea Pierlee. En ik zit er weer helemaal in Darmstad FM. Lekker die hele uitzending uitkammen. En zit daar Lies Visgedijk.
Hi. Hallo.
Hallo. Dag Lies.
Hi.
Hallo. En ja, jouw hele oeuvre, dat slik ik als zoete koek eigenlijk. Ik kan erg van je genieten en ik zat altijd lekker naar je te kijken. En toen dacht ik, ik zou wel eens wat van je willen weten. En ik heb weer een vraag en dat is, jij staat wel eens vaak op de rode loper.
Ja, zeker.
Ja, dat mag jij graag doen. En dan zie ik jou weer in een prachtig ensemble staan. En dan vragen mensen je natuurlijk van alles op zo'n rode loper. En dan vroeg ik me af, heb je ook wel eens geen zin om te antwoorden? Heb je ook wel eens geen zin om te converseren? En ik hou zelf ook niet echt van converseren, moet ik zeggen. Ik ben meer van het klimatiseren. Ja, als ik kan kiezen, dan kies ik natuurlijk toch voor dat good old klimatiseren aan. Nou ja, ik ben ontzettend benieuwd naar het antwoord. Ga zo door, meiden, want ik zit hier weer bij die radio te glimmen en te glunderen.
Ja, fijn.
Omdat jullie zo heerlijk lekker aan het kletsen zijn. Nou, ik heb een whiskietje. Ah. Ik heb de poezen. Wie doet me wat?
Niemand, denk ik.
Groetjes van Andrea Pierlee.
Dag Andrea. Dag Andrea.
Nou, wat een leuke vraag. Ik ben dan, als je dan een filmpremière hebt, dan moet je daar natuurlijk naartoe. Want die film moet ook lekker aan de man worden gebracht. En iedereen is heel zenuwachtig. En zo'n première kost heel veel geld. En de distributeur die wil natuurlijk dat het allemaal een groot succes wordt. Ja, je drinkt een glaasje witte wijn van tevoren. En je denkt, ik ga dat nu gewoon hier eens eventjes lekker aan de man zitten brengen. Hè? Maar dan heb je natuurlijk ook allerlei mensen die staan daar dan al voor de 70 miljoenste keer te balen omdat ze filmpremières moeten verslaan van een of ander showprogramma. En die zijn dan natuurlijk willen een beetje grappig doen of die willen je dan vangen, hè, met een gekke raadsels. En ik kan me ook altijd wel goed verplaatsen in mensen die dan in de regen in zo'n jas met een kraag daar staan met een microfoon. Dus iedereen staat daar dan toch eigenlijk met een soort van hetzelfde doel.
Te werken?
Ja, laten we er dan maar gewoon iets gezelligs van maken. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel vaak soort van goeier. Ja. Soms zijn ze ook wel eens kwaadaardig. En dat kan dan wel eens een beetje naar zijn.
Heb je dat wel eens meegemaakt, kwaadaardigheid?
Eigenlijk niet heel vaak, nee. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik bijvoorbeeld met chef, met mijn zoontje, naar een Lego tentoonstelling ging. Toen bleek dus dat ik eigenlijk, dat was eigenlijk om bekende Nederlanders bij die tentoonstelling te hebben, dat achter elke Lego ding stond dan weer iemand anders van de privé of van de story of te vragen waarom mijn vriend er dan niet was en hoe het ging met mijn weet ik veel wat. Heel raar. En dat mijn zoontje, die werd er een beetje bang van. En die ging zich verstoppen en die werd een beetje boos. Dat was eigenlijk de enige keer dat het echt naar was.
Ja, dat je er alleen maar was omdat je Lies Visgedijk bent. En terwijl je daar gewoon met je kind naar Lego komt kijken.
Ja, en dat kan wel eens een beetje eng zijn. Dus als je je een beetje onzeker voelt of je bent een beetje sociaal, een beetje angstig. Wat ik soms ook wel eens heb, dat ik soms een beetje bang ben om andere mensen te zien. Dan kan dat wel eens heel hard binnenkomen. En dan moet je je daar echt een beetje aan onttrekken.
Wanneer vind je het eng om andere mensen te zien? Op wat voor momenten?
Als ik bijvoorbeeld aan een nieuw project begin, dan heb je vaak zo'n beginborrel. En dan zie je dus, zo'n filmcrew bestaat dan toch wel 30, 40 mensen. En dat sommige mensen heb je al wel eens meegewerkt, andere die ken je nog niet. En ik ben dan, kan dan dat best heel eng vinden. Want ik ben heel bang dat ik mezelf twee keer voorstel aan iemand. Wat dan uitgelegd kan worden als ongeïnteresseerdheid. Of die gekke acteurs.
Arrogantie.
Arrogante kut, weet je wel. Die zich dan zo weer twee keer... Maar dat, dus daar ben ik dan bang voor. En je hebt ook wel eens mensen, die ken je ergens van. En je weet ook dat je daar heel leuk contact mee hebt gehad. En dat het ook intensief was. Want je hebt bijvoorbeeld hele nachten op de vloer van een discotheek doorgebracht. Omdat je moest wachten tussen twee dingen door. Maar dat je gewoon helemaal niet meer weet hoe ze heten. Of waar je het over had. Of wat je nou van diegene had moeten onthouden om het gesprek voor te zetten. En daar schaam ik me heel erg voor. Dat is eigenlijk wel... Ja, dus dingen vergeten van andere mensen. Dat vind ik iets... Daar schaam ik me heel erg voor. Daar kan ik heel erg tegen opzien. Ja. Tegen zo'n beginborrel.
Ja.
Ja.
En vind jij het makkelijk om iets over jezelf te vertellen? Lies, vind jij het dan in zo'n contact, op zo'n filmset... net zo makkelijk om open te zijn... dan dat je bijvoorbeeld weet of iemand kinderen heeft? Of dat iemand...
Ik vind het makkelijker om dingen te vragen... En aan een ander te vragen hoe het gaat. Want als iemand echt heel erg wil vragen hoe het met mij is... dan kan dat bij mij snel, voel ik me daar een beetje ongemakkelijk bij.
Waarom?
Dat heeft denk ik een beetje te maken met het feit dat je eigenlijk denkt... ja, god, wat ik heb allemaal niet heel interessante dingen te melden. Ja, dat je een ongemakkelijk gevoel krijgt als het over jezelf persoonlijk gaat... Ja, als mensen zeggen, kijk me eens aan, meis. Hoe gaat het echt met je?
Ja, en hoe gaat het met je? Kijk, ik vind het altijd heel moeilijk om een antwoord op te geven. Omdat ik geneigd ben om te zeggen hoe het gaat.
Ja.
Of als mensen, dat vind ik ook altijd moeilijk. Dat laatst ook was ik in gesprek met mensen. En toen had ik het met iemand die mij kent.
Ja.
Over mijn zoon. En toen kwam er iemand bij, over Ted. En die begon zo mee te... En toen dacht ik, maar jij kent hem helemaal niet.
Nee.
Dus dat vond ik zo raar, dat ik dacht... dat Ja, dan ben ik ook geneigd om meteen weer dicht te gaan.
Ja, dat snap ik, ja. Maar die ander die voelt dus niet de context van het gesprek aan. Of die kan niet zo goed inschatten.
Nou ja, en dat je eerst een verbinding moet hebben... voordat je open kan gaan. En ons vak is heel erg kan heel oppervlakkig zijn sociaal. En dat is heel gezellig.
Ja.
Alleen de diepte in, ja, dat vergt wel wat anders natuurlijk.
Ja, dat is ook zo.
Je had het over je zoons. Wat wil je eigenlijk meegeven? Wat wil je dat ze onthouden van jou?
Dat ik mijn best heb gedaan. Dat ik ook spijt heb van dingen. Dat ik ook trots kan zijn op sommige dingen. Maar dat ik het wel altijd wel naar eer en geweten zo goed mogelijk heb proberen te doen. Dus je mag dingen heel erg verneuken. Of je mag situaties niet goed inschatten. Of als je maar gewoon achteraf denkt... nou, dat ga ik de volgende keer anders aanpakken. Of dat is achteraf niet een goede beslissing geweest. Dat vind ik wel jammer.
Ben je een perfectionist?
Nee. Ik bedoel, ik ben wel de eerste die mezelf de maat wil nemen met... dat heb je niet goed gedaan en dit doe je ook niet goed. En dit is allemaal heel middelmatig en weet ik veel wat. Maar ik heb toch een te korte aandachtsboog en ik ben te... opportunistisch en gemakzuchtig om echt een perfectionist te zijn. Dus ik vind soms als dingen geflanst zijn... en het zit een beetje stevig in elkaar... denk ik, nou, dat is dan goed. Dan gaan we door naar het volgende. Hè?
Ik moet de hele tijd denken aan die Matterhorn... waar je overheen bent gelopen en met je rugzakje. En dat je nu zo langzaam naar beneden aan het lopen bent. En is beneden dan dat huisje in Drenthe? Dat
God,
eeuwige huisje in Drenthe.
Ik kan wel janken.
Of liever Frankrijk, Lies, want dan kom ik een keer langs in Drenthe ook. Maar Frankrijk is misschien wat warmer.
Nou, dat lijkt me heerlijk.
Costa Rica, ik weet niet.
Nee, je moet er naartoe kunnen rijden.
Ja, je moet er naartoe kunnen rijden.
Ik vreug me vooral heel erg op dingen opstoken. Dus denk je, deze stoel die vind ik gewoon niet meer leuk. Die stook ik gewoon even op.
Nou, lekker vuur maken.
Ik ga vuur maken. Ja, ik wil toch eigenlijk heel graag terug naar waar ik vandaan kom. Naar een gewoon... lekker oude rotzooi opstoken. En een tuin met bessen en een fruitboom. En een kelder waar je dan... dat je dan zo'n TL aandoet in de kelder. En dat je dan zo in je eigen kelder naar beneden loopt... en een wekpot tevoorschijn haalt met kersen.
Misschien wel je eigen brandewijn gaat stoken. Want dat vind ik ook wel wat voor jou.
Dat deed mijn opa. Ja, die stookte zijn eigen drank.
En van welke vrucht nam die?
Ik denk pruimen. Maar dat weet ik niet, want het was lang geleden. En het mocht ook niet, geloof ik. Maar dat zal iets met pruimen te maken hebben.
met deze pruimen op sap, mag ik wel zeggen, wil ik jou hartstikke bedanken. Voor dit gesprek. Nee, ik vond het heel fijn dat je er was en bent. Ja, luisteraars, bedankt voor het inbellen ook. Zonder jullie geen vragen. Dus blijf dat doen. We gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar Harco Sneeuwvijver met Lopen met Karien.
Hey, ik loop lekker met je mee. Ik zag je lopen langs de zee. Je had een bloemenjurkje aan. Ik dacht, ik loop gauw met haar mee. Karien, je had me zeker niet gezien. Maar ik jou wel. Je liep daar te flaneren in lekker zomerkleren. Ik dacht, god meid, wat heb je mooie benen. Want je hebt van die hele grote benen, hè? Dat weet je zelf ook wel, grote benen. En ik hou ervan van grote benen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.